6 maal. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden. Van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready?
And we're rolling.
Are you ready?
Playback!
Dit is het verhaal van Miles. De trompetist uit St. Louis die in New York terechtkwam in de belangrijke jazzjaren tussen 1945 en 1949. Als in 42nd Street de bebop bloeit van latere legendes als Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Charlie Mingus, Count Basie, Billie Holiday, Charlie Parker. Charlie, of Bird zoals die door iedereen genoemd wordt, is door zijn drugsverslaving een achterbaks mens geworden. Alles en iedereen om hem heen beliegt en bedriegt, zolang het hem maar geld oplevert voor zijn volgende shot heroïne. Miles Davis, die 2 kinderen heeft bij zijn jeugdvriendin Irene, wordt tijdens een eerste buitenlandse reis naar Parijs verliefd op Juliette Gréco. Terug in New York is hij zo in de war dat hij ook heroïne begint te gebruiken. Zijn eerste album heet Birth of the Cool en het maakt hem beroemd, maar het is ook het begin van het einde voor Miles Davis. Jonge jazzmuzikanten zoals Dexter Gordon, Art Blakey, Sonny Rollins, Jackie McLean en ik begonnen ongeveer tegelijkertijd zwaar te gebruiken. Ondanks het feit dat Freddie Webster aan slecht spul was overleden. Ach, dachten wij, Bird, Sonny Stitt, Bud Powell, Fats Navarro, Gene Emmons, die gebruiken toch ook allemaal heroïne? En niet te vergeten Joe Guy en Billie Holiday, die spoten al jaren. En er waren ook veel blanke muzici. Stan Getz, Gary Mulligan, Red Rodney en Chet Baker, die behoorlijk aan de spuit zaten. Maar in die dagen probeerde de pers net te doen alsof het beperkt was tot zwarte muzikanten. Nou, mooi niet. Omdat ik in de stad achter drugs aan zat, kwam ik nog minder vaak thuis. We waren verhuisd naar een appartement in Queens en daarna in St. Albans. Dus ik reed maar heen en weer in mijn open Dodge uit 1948. Sonny Rollins noemde me altijd de blauwe duivel. Altijd op zoek naar spul, scoren, the next high. Irene en ik hadden toch al niet wat je noemt een echt gezinsleven. We hadden niet zoveel geld te spenderen met 2 kinderen. En wij zelf, die moesten eten en zo. We gingen nooit uit. Soms zat ik een paar uur voor me uit te staren. Alleen maar bezig met muziek. Irene dacht dan dat ik aan andere vrouwen dacht. Ze vond altijd haar op mijn pakken en op mijn overjas. En dan was ze ervan overtuigd dat ik vreemd was gegaan. Een van de redenen waarom Irene me van slippertjes beschuldigde was dat ik kleren had gekocht van Coleman Hawkins. En dat was een berucht versierder. Maar die had haar in alle kleuren op zijn pakken zitten. Maar ik had niet zoveel met vrouwen in die tijd. Dus we hadden steeds van die ruzies eigenlijk over niks. Ik werd daar goed ziek van. Ik mocht Irene hartstikke graag. Ze was een prima type. Een goede vrouw. Maar wel voor iemand anders. Nadat ik Juliette Gréco had leren kennen, wist ik ongeveer wat ik wilde zien in een vrouw. Ik liet Irene voornamelijk thuis zitten met de kinderen, omdat ik daar zelf niet wilde zijn. Een van de redenen waarom ik niet meer thuis kwam, was dat ik me zo beroerd voelde dat ik mijn eigen gezin niet meer onder ogen durfde te komen. Irene had altijd vertrouwen in me gehad en geloof in mij. Gregory en Cheryl, de kinderen, waren nog jong en begrepen niet precies wat er aan de hand was. Maar Irene wist het wel. Dat las ik in haar ogen. En die ogen begon ik steeds meer te ontwijken. Ik liet Irene over aan de zorgen van Betty Carter, de zangeres. Als Betty Carter er niet was geweest, dan weet ik niet wat Irene zou hebben gedaan. Ik geloof dat Betty Carter mezelf nu nog niet mag, vanwege de manier waarop ik Irene toen heb behandeld. Ik kan haar geen ongelijk geven.
There's a reason, and he's sure to know. But on second thought, forget it. Just tell him I said hello. Stay home, 'cause I miss him so. But on second thought, forget it. Just tell him I said hello. Look into his eyes when you speak my name, maybe there's a spark to start another flame. Do I love him? Don't say yes or no. If he should ask you, but he won't, I know. 'Cause it's all over and forgotten. Just tell him I said hello.
Miles Davis is verslaafd aan de heroïne. Het betekent dat hij net zo'n uitvreter dreigt te worden als Charlie Parker. Altijd maar bezig manieren te zoeken om vrienden geld afhandig te maken. Alles in dienst van dat ene doel, vandaag heroïne scoren. Zelfs zijn oude vriend Clark Terry moet eraan geloven. Ik zat bij Hotel America, waar Clark ook woonde. En ik zat op de stoep te bedenken waar ik poen zou kunnen versieren om stoned te worden, toen Clark eraan kwam. Mijn neus liep en mijn oren waren helemaal rood. Hij betaalde een ontbijtje voor me. En daarna bracht hij me naar zijn hotelkamer en zei: ga hier maar wat slapen. Zelf moest hij op tournee met Count Basie en hij stond op het punt om te vertrekken. Hij vroeg me de deur gewoon achter me op slot te doen als ik me goed genoeg zou voelen om weg te gaan. Maar ik mocht blijven zolang als ik wilde. Ja, zo goed waren we bevriend. Hij wist wat ik uitvrat. Maar hij dacht dat ik hem nooit een kunstje zou flikken, snap je? Mis dus. Clark was nog niet vertrokken om zijn bus te halen. Of ik trok al zijn laden en kasten open en nam alles wat ik kon dragen met me mee. Een trompet en een stapel kleren gingen tegelijk naar de lommerd. Ik verkocht zelfs een overhemd aan Philly Joe Jones, waarin Clark hem later tegenkwam. Achteraf ontdekte ik dat Clark toch niet met de bus was gegaan. Hij had wel zitten wachten, maar het duurde allemaal langer dan hij had voorzien. Dus hij kwam terug naar zijn kamer om even te kijken hoe ik het maakte. En toen ontdekte hij dat zijn deur wijd open stond. Toen heeft hij naar huis gebeld. Naar St. Louis, want we kenden elkaar van vroeger. En hij vroeg zijn vrouw Pauline, die daar nog woonde, mijn vader te bellen om hem te vertellen hoe slecht ik eraan toe was. Toen ze dat deed, werd mijn vader kwaad op haar. Het enige wat er mis is met Miles, is dat hij met die verdomde muzikant als jouw man omgaat, zei hij tegen haar. Mijn vader had veel vertrouwen in mij. Te veel. En hij kon moeilijk geloven dat ik echt zwaar in de problemen zat. Dus gaf hij de schuld aan Clark. Volgens hem was Clark namelijk de kwade genius achter mijn beslissing om in de muziek te gaan. Met alle gevolgen van dien. Omdat Clark mijn vader kende, begreep hij wel waarom hij zich zo gedroeg. En dat slaat alles. Hij vergaf me ook wat ik hem had aangedaan. Hij wist dat ik zoiets nooit zou hebben gedaan als ik niet doodziek was geweest. Een echte junkie. Maar in de periode daarna vermeed ik het toch maar ergens heen te gaan als ik vermoedde dat Clark daar zou kunnen zijn. En toen we elkaar uiteindelijk toch tegen het lijf liepen, bood ik hem mijn excuses aan. En daarna deden we alsof er niets was voorgevallen. Kijk, dat is nou nog eens een goede vriend. Nog lang daarna stak hij telkens als hij me in een café tegenkwam het geld dat voor de betaling van mijn drankjes op de bar klaar lag in zijn zak. Als aflossing van wat ik had gejat. Kijk, dat is humor. Zoals gezegd, veel jazzmuzikanten gebruikten heroïne in die tijd. Los Angeles was de laatste stop van de tournee. Het was zo'n lange bustour geweest van stad naar stad. Dexter Gordon, Art Blakey, Bird en Miles waren onderweg naar het Burbank vliegveld toen Art even ergens wilde stoppen om drugs te scoren van iemand die hij kende. Dat deden ze en op het vliegveld werden ze opgepakt door de politie. Die had hen vanaf het huis van die dealer gevolgd. Ze zetten ons achter in hun auto en zeiden: oké, we weten wie jullie allemaal zijn en wat jullie doen. Die agenten waren allemaal blank en er viel niet mee te spotten. Ze wilden onze naam hebben. Ik zei hoe ik heette. En Bird ook, Charlie Parker. En toen Dexter. Maar bij Art Blakey aangekomen, zegt hij dat hij Abdullah ibn Buhayna heet. Dat was namelijk zijn moslimnaam. Dus zegt hij smeres, terwijl hij zijn pen langzaam neerlegt: hou op met die onzin en geef me verdomme je Amerikaanse naam, je echte naam. Blakey zegt dat hij dat net heeft gedaan. Abdullah ibn Buhayna. Ja, toen werd die agent kwaad. En we moesten mee. Hij noteerde alles en zette ons in de cel. Ik geloof echt dat hij ons had laten gaan als Blakey hem zijn echte naam had gegeven. Dus wij zitten in de bak en ik moet mijn vader bellen om hulp om ons eruit te krijgen. Die belt een vriend van hem die in L.A. woont, een tandarts met wie hij had gestudeerd, en de dokter Cooper. En die schakelde een advocaat in, Leo Brenton. Die kwam en kreeg me uit de cel. Het vreemde was, ik gebruikte toen niets. Dat vertelde ik aan die advocaat. Maar die zei iets waarvan ik me rot schrok. Art Blakey had verklaard dat ik gebruikte. En dat had hij gedaan om er zelf beter vanaf te komen. Ik geloofde het niet, maar een van de smerissen bevestigde het. Ik heb er nooit een woord over tegen Aart gezegd. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het in het openbaar bevestig. Luister maar. Zo klinkt dus een verrader.
Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Every evening, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and woes have got me moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief. Lord, I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. Oh! Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Lord, I'm tired, really and truly tired of all this grief. Lord, I pray, really and truly pray, to find some relief. Lord, I'm tired, really and truly tired of all of this grief.
Miles Davis probeert nog steeds grip op zijn leven te krijgen. Hij speelt in de All Stars Band van een discjockey, Symphony Sid, die $2000 voor een optreden vraagt en tegen de muzikanten zegt dat hij er 700 voor krijgt. Daarvan haalt Sid er dan eerst nog 200 zelf af en de resterende $500 mogen 6 muzikanten verdelen. Kleine rekensom, iedere muzikant houdt $87 over aan een optreden. En de man die het alleen maar even aan elkaar praat, 1300.
Don't forget his impressions in modern music, done with the new Miles Davis organization, with Max Roach on drums, John Lewis on piano, Al McKibben on bass, Lee Konitz on alto, Jerry Mulligan on baritone, Bill Barber on tuba, Junior Collins on French horn, and Mike Zwerden on trombone. Here's a wonderful thing, a little thing that John Lewis knocked out. It's his own blues called Cebu Play.
Miles Davis heeft zijn eigen trompet beleend bij de Lommerd en moet dus elke avond op geleende trompetten spelen. Vaak komt de eigenaar van dat instrument dan mee. Anders is de kans groot dat Miles ook die trompet na het optreden naar de Lommerd brengt. Om weer geld te hebben, om weer te kunnen scoren. Davis hoeft trouwens gelukkig niet echt uit stelen te gaan om drugs te kunnen kopen. Want hij heeft op dat moment zo'n 10 meisjes die mannen verwennen en Miles steeds geld geven waarmee hij drugs kan kopen. Hij is eigenlijk een soort souteneur. Een van die meisjes is Susan Garvin. Ze was blond, had mooie grote borsten en ze leek op Kim Novak. Over haar schreef Miles Davis: Lazy Susan. Samen met Max Roach en Charlie Mingus rijdt Miles naar California om daar te gaan spelen. De hele weg in de splinternieuwe Oldsmobile van Roach, die clean is en dus als enige voldoende geld heeft om zo'n mooie auto te kopen. En in die auto zitten drie mannen de hele weg te bekvechten over blanke mannen, aan wie met name Mingus een tyfushekel heeft. En toen kregen we nog die discussie over dieren. Max, Mingus en ik. Dat was naar aanleiding van een uitspraak van Mingus die zei dat alle blanke beesten waren. En dat bracht hem dus op dieren en toen zei hij: als je een dier zou zien oversteken, terwijl je in je nieuwe auto zit, Max, zou je dan het stuur omgooien en je auto in de prak rijden om dat dier te ontwijken? Of zou je proberen te stoppen? Of zou je hem gewoon overrijden? Wat zou jij doen? Max zei: nou, ik zou het kreng overrijden. Moet ik anders stoppen en over de zeik gaan als er een auto achter me zit die mijn nieuwe auto in de poeien rijdt? Charlie Mingus weer: zie je nou wel, jij bent geen haar beter dan een blanke. Precies hetzelfde. Die zou het arme dier ook plat rijden. Maakt niet uit of het doodgaat. Ik zou mijn auto liever in de prak rijden dan een klein beestje dat zichzelf niet kan verdedigen te vermoorden. En zo zaten we dus de hele weg naar Californië een beetje te bekvechten met elkaar. Ergens ver buiten de bewoonde wereld, ik geloof in Oklahoma, was alle kip die de kok van mijn vader voor ons had klaargemaakt op. Dus stopten we ergens bij een tentje om wat eten te versieren. Mingus moest het eten halen omdat hij de lichtste huid van ons allemaal had. Dan hielden ze hem misschien voor een gewone buitenlander. We wisten dat we in dat tentje niet mochten eten als zwart. Dus hij moest gewoon een paar broodjes kopen en die meenemen naar de auto. Mingus stapt uit, loopt het cafetaria in. Ik zeg nog tegen Max: we hadden hem eigenlijk niet in zijn eentje moeten laten gaan. Hij is een beetje opvliegend vandaag. Opeens komt Mingus naar buiten, spetterend van woede. Die bleekscheten willen ons daar niet laten eten. Ik ga die hele tent opblazen. Ik zeg: Mingus, ga nou zitten, man. Je moet gaan zitten en voor één keer je grote bek houden. Nog één kick en ik sla je met een fles op je harsers. Want door jouw grote muil draaien wij de bak nog in. Nou, Charlie die kalmeerde een beetje. Want in dat deel van het land schoten ze een neger in die tijd zonder pardon overhoop. En niemand kon ze wat maken, want de wet, dat waren ze zelf. En zo ging het de hele weg door naar Californië, waar Mingus oorspronkelijk vandaan kwam. Eenmaal in Californië heeft Mingus de Oldsmobile één keer van Max mogen lenen. En ja hoor, hij heeft er een wiel afgereden. Hoe dat kwam? Hij was uitgeweken voor een kat. Ik heb me kapot gelachen. Ja, Max niet, die zag er de lol niet van in. Six Miles. 6 uur lang trompet op zwart satijn. 6 uur lang het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready?
And we're rolling.
Six Miles.
Playback.
Miles Davis heeft al een paar maal geprobeerd af te kicken van de heroïne. Hij belt zijn vader of hij hem geld voor de bus naar huis wil sturen. Deze keer is Miles vastbesloten om af te kicken. Zijn zuster uit Chicago komt ook naar de boerderij in Millstad. En met z'n drieën maken ze een lange wandeling over de landerijen. Ten slotte zei mijn vader: Miles, als het nou om een vrouw zou gaan die je kwelde, dan zou ik je de raad kunnen geven haar te verlaten en een ander te zoeken. Maar met drugs weet ik niks anders te doen, mijn zoon, dan je me liefde en steun aan te bieden. Verder moet je het zelf doen. Nadat hij dit gezegd had, draaiden hij en mijn zuster zich om en lieten me alleen. Mijn vader had een tuinhuis met een klein tweekamer appartement voor logees. En daar liep ik heen. Ik deed de deur op slot en bleef daar tot ik cold turkey was afgekikt. Ik was doodziek. Ik kon het wel uitschreeuwen. Maar dat kon niet, want dan zou mijn vader uit het grote witte huis komen om te kijken wat er aan de hand was. Dus ik moest me inhouden. Ik hoorde hem vaak om het tuinhuis heen lopen en stilstaan om te luisteren of hij iets kon horen. Dan hield ik mijn muis stil. Ik lag daar maar in het donker, te zweten als een otter. Wat was ik ziek toen ik probeerde af te kicken. Ik voelde me van top tot teen beroerd. Mijn nek was stijf, net als mijn benen. Ieder bot in mijn lichaam deed zeer. Het voelde als reuma. Of als een hele zware griep, maar dan nog een paar graadjes erger. Je kunt dat gevoel gewoon niet beschrijven. Al je gewrichten doen pijn en worden stijf, maar je kunt ze niet aanraken, want dan zou je het uitschreeuwen van de pijn. Dus ook niemand die je kan masseren. De pijn is vergelijkbaar met wat ik later voelde na een operatie toen ik een nieuwe heup kreeg. Het is een rauw gevoel dat niet overgaat. Je denkt dat je doodgaat. En als iemand je zou kunnen garanderen dat je binnen 2 seconden zou overlijden, dan zou je daarvoor tekenen. Zo erg is het. Je verkiest de genade van de dood boven de kwelling van het leven. Op een gegeven moment wilde ik zelfs uit het raam springen. De kamers waren daar op de eerste verdieping. Om bewusteloos te raken en wat te kunnen slapen. Maar ja, ik dacht dat ik dan wel weer de mazzel zou hebben. Alleen mijn poten te breken. En dan zou ik daar beneden liggen te lijden. En bewusteloos zomaar. Nou, zo ging het 7, 8 door. Ik kon niet eten. Mijn toenmalige vriendin Alice kwam langs en we neukten. Ik was in geen 3 jaar klaargekomen. Ik kreeg ontzettende pijn in mijn ballen en in elk ander plekje van mijn lichaam. Nou, zo ging het nog 1 paar dagen door. Toen nam ik een glas sinaasappelsap, maar ik kotste het meteen weer uit. En op een dag was het voorbij. Gewoon voorbij. Helemaal voorbij. Ik voelde me gezond, lekker en gelouterd. Ik stapte naar buiten. de zuivere frisse lucht in en liep naar het huis van mijn vader. En toen hij me zag, trok er zo'n grote glimlach over zijn gezicht. We omhelsden elkaar en we hebben gehuild. Hij begreep dat ik tenslotte had gewonnen. Toen ging ik zitten en ik vrat alles wat er in huis was, want ik had honger als een paard. Ik geloof dat ik nog nooit zoveel heb gegeten. Toen begon ik op mijn gemak na te denken over de manier waarop ik mijn leven zou gaan inrichten. En dat zou geen peulenschil worden. In februari 1954 besluit Miles Davis na een periode in Detroit dat hij de draad van de muziek weer op wil pakken in New York. Af en toe heeft hij een kleine terugval gehad in het afkicken, maar nu besluit hij een voorbeeld te nemen aan zijn idool, de bokser Sugar Ray Robinson. In New York is de muziek van het Modern Jazz Quartet populair en Chet Baker, George Shearing. Het is allemaal cool jazz, zoals Miles daar ooit mee begonnen is, op Birth of the Cool. Charlie Parker, oftewel Bird, is moddervet geworden. Hij is altijd doodmoe en als hij ergens komt opdagen, speelt hij waardeloos. In de beroemde club Birdland, die nota bene naar hem is vernoemd, mag hij niet meer komen nadat hij de eigenaar heeft staan uitkafferen. Miles Davis gaat een nieuwe plaat maken voor het label Blue Note. Hij huurt daarvoor Art Blakey in op drums, Percy Heath van het Modern Jazz Quartet op bas en een jonge pianist die Horace Silver heet. Hij laat Horace net als Monk spelen in It Never Entered My Mind. En voor Blue Haze wil Miles dat de lichten gedoofd worden, zodat iedereen in een bepaalde stemming zal komen. Iemand in de studio zegt, ja, maar dan kunnen we Art en Miles niet meer zien. Ja, dat was een grapje. Dat zeiden ze omdat Art en ik donker zijn. Toen we uitgelachen waren, namen we Blue Haze op. Het album Walking, dat Miles Davis voor Prestige Records opneemt, lijkt een kraker. Met Horace Silver, die funky piano van hem bespeelt. En Art die achter ons van die te gekke ritmes zit te trommelen. Het was iets totaal nieuws. Ik wilde de muziek terugvoeren naar het elan en de improvisaties van de bebop. Naar dat waar Dizzy en Bird mee waren begonnen. Maar ik wilde nog verder, naar een meer funky soort blues in de richting die Horace aangaf. En met mij en JJ en Lucky erbij moest er wel iets heel nieuws ontstaan, wat er ook gebeurde. Nu het succes hem begint toe te lachen, gaat Miles zich meer en meer gedragen als zijn idool, de bokser Ray Sugar, die hem als voorbeeld diende toen hij van de heroïne afkikte. Miles Davis kent ze nog allemaal, de blanke mannen die hem als oud vuil behandelden toen hij een junk was. Hij negeert ze nu. En tijdens optredens speelt hij zo goed hij kan, maar hij praat niet meer met het overwegend blanke publiek. Hij wordt zakelijker, afstandelijker, gaat regelmatig naar de sportschool en luistert alleen nog naar Jill Evans, de enige blanke die zijn muzikale ideeën op dat moment kan bijbenen. Die komt soms naar zijn spel luisteren en zegt dan: Miles, je hebt zo'n mooie open klankkleur in je trompet. Waarom maak je daar niet wat vaker gebruik van? Als hij zijn oude geliefde, Juliette Greco, in New York ontmoet, schuilt Miles weg achter de façade van afstandelijkheid. Geef me eens geld, zegt hij keihard tegen haar. En later, als ze vraagt of ze elkaar nog zullen zien: kop dicht, Dave. Ik zei toch dat ik zou bellen. Het heeft er alles mee te maken dat Miles Juliette naar Parijs zo miste dat hij toen in die heroïneverslaving is afgegleden. En nu probeert hij te voorkomen dat zijn gevoelens weer met hem op de loop zullen gaan. Hij doet het alleen op een nogal hufterige manier. Later zal hij haar weer tegenkomen en zijn gedrag uitleggen. Ze zullen dan nog jaren geliefden zijn. In een van Greco's latere films zet ze een foto van Miles Davis op haar nachtkastje. Niemand die daar toen iets achter zocht. Davis was tenslotte een internationaal befaamde jazzster die wel bij meer mensen postergroot op de slaapkamer hing.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser. Du cœur on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Het is net in de dagen dat Miles Davis in de gevangenis zit op Rikers Island. Irene, de moeder van zijn twee kinderen, heeft hem namelijk laten arresteren omdat hij geen alimentatie heeft betaald. Miles zit dus net een paar dagen achter de tralies als hij hoort dat Bert is overleden. Charlie Parker is dood. Iedereen voelt zich verslagen. Natuurlijk, iedereen had het zien aankomen. Charlie was dik en altijd dronken, zat onder de doop en kon niet meer spelen. En nu had hij de geest gegeven in het appartement van barones Panonica de Koeningswater op de Fifth Avenue. Een adellijke dame die dol was op zwarte muziek, op mannen en op Bert. Na de dood van Charlie Parker doen veel muzikanten in New York een serieuze poging om van de drugs af te komen. De rouwplechtigheid vond plaats in de Abyssinian Baptist Church in Harlem, waar een oude geliefde van Bert, ene Doris die hij al jaren niet meer had gezien, het lichaam opeiste en voor een grootse plechtigheid zorgde. Daarbij mocht van Doris geen jazz of blues worden gespeeld. Net als trouwens later gebeurde bij de rouwplechtigheid van Louis Armstrong. Ik heb het van Dizzy gehoord, want zelf ga ik niet naar begrafenis. Maar hij heeft in die kist gelegen in een maloot pak met een krijtstreepje, mouwen waren niet eens te kort. En de muziek die ze speelden bij de bar was stupide muziek, waar Bert een hekel aan had. En uiteindelijk werd hij begraven in Kansas City, de stad die hij haatte en waarvan hij altijd zei dat hij er nog niet dood gevonden zou willen worden. Adieu, Bert. Adieu, Charlie.
I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. Kansas City, Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be staying on the corner, 12th Street and Vine. I'm gonna be staying on the corner, 12th Street and Vine. To walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. They got some crazy little.
I'd like to introduce the members of the group, one at a time. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley.
One moment, boys. Don't touch him.
And the leader, trumpet, Miles Davis.
Miles' grote doorbraak kwam toen iedereen hem zag optreden op het Newport Jazz Festival van 1955. Daar speelden Count Basie, Louis Armstrong, Dave Brubeck, Gary Mulligan, Monk en dus Miles, die opkwam bij Now's the Time, dat aan Bert was opgedragen. Iedereen had nog de junkie in zijn herinnering, maar nu zagen ze een herboren Miles Davis. Hij kreeg een langdurige staande ovatie. Toen ik van het podium afstapte, staarde iedereen me aan of ik een koning was of zoiets. Allerlei mensen stormden op me af om een platencontract aan te bieden. 'S Avonds was er een groot feest in een enorme villa. We gingen er allemaal heen. Het zat er stampvol rijke blanken. Ik zat in een hoekje en bemoeide me met niemand toen Elaine Lorillard, de vrouw die het festival had georganiseerd, op me afkwam met in haar kielzog van die stomzinnig grijnzende blanken. Ze zei iets van: "Oh, hier zit de boy die zo mooi heeft gespeeld. Hoe heet je?" Ze stond te lachen alsof ze me een gunst bewees. Begrijp je? Dus ik keek haar aan en ik zei: "Laas erop, ik ben geen boy. Ik heet Miles Davis en ik zou die naam maar onthouden als ik jou was, voor het geval we elkaar nog eens tegenkomen." En toen liep ik weg. en liet hen volkomen verbluft achter. We reden met Monk terug naar New York en dat was de enige keer dat ik ruzie met hem kreeg. In de auto zei hij dat ik Around Midnight die avond niet goed had gespeeld. Maar hoe kon dat dan? Het publiek was zo enthousiast. Ik had een staande ovatie gekregen. Ik zei dat hij misschien wel jaloers was. Ik zei het bij wijze van grap. Maar vermoedelijk dacht hij dat ik de draak met hem stak. Hij vroeg de chauffeur om te stoppen en hij stapte uit. Nou wist ik hoe koppig Monk kon zijn. Hij kwam nooit op iets terug. En dus zei ik tegen de chauffeur: laat die klootzak maar, hij is niet goed wijs. Rij maar door. En dat deden we. We lieten Monk achter bij de veerboot en gingen terug naar New York. Toen ik Monk later daarna weer terugzag, deed hij net of er niks aan de hand was. We hebben er sindsdien geen woord aan vuil gemaakt. Goed met Miles Davis. Hij hoort zijn producer onderhandelen met Columbia Records. En het gaat om hele grote bedragen, waarvan Miles maanden geleden nog niet eens wist dat ze bestonden. Met zijn nieuwe vriendin Susan gaat hij vaak wat eten in Café Bohemia, waar een andere reizende ster te zien is. De alt-saxofonist Julian Adderley, die weldra de bijnaam Cannonball krijgt. Later zal Miles een jonge saxofonist vragen in zijn band te komen spelen. John Coltrane. In het begin zijn het nog niet echt vrienden, omdat Miles vindt dat Train nogal vaak naar de bekende weg vraagt. Maar als die twee eenmaal aan elkaar zijn gewend, beginnen de vonken over te springen. De muziek die we gingen spelen werd griezelig goed. Zo goed dat ik mezelf wel eens in mijn arm kneep om te controleren of het echt aan het gebeuren was. Thank you. Six Miles. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Play back!
Het verhaal van Miles Davis is ook een beetje het verhaal van de 52nd Street in New York. Van de opbloeiende jazzscene daar. Met eerst de bebop jazz van Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Later de meer melodieuze cool jazz van Miles Davis. Jazz is dan nog een soort muziek die bloeit tegen de verdrukking in. Want artiesten als Nina Simone zullen het racistische Amerika verlaten, waar in 1955 in Chicago nog een 14-jarige zwarte jongen, Emmett Till, door een blanke bende wordt gelyncht omdat hij iets tegen een blanke vrouw had gezegd. De periode tussen 1945 en 1955 is voor Miles Davis de tijd dat hij uit St. Louis weggaat om in New York jazzmuzikant te worden. Na een aantal verloren jaren, waarin zijn dagelijks leven alleen maar gericht is op het scoren van heroïne, begint in 1955 voor Miles de roem en rijkdom. Hij heeft het allemaal zelf beschreven, direct, eerlijk en soms onthutsend in zijn autobiografie Miles, uitgegeven bij Van Gennep in Amsterdam als Rainbow Pocket. Davis heeft besloten in één klap alles te onthullen in dat boek. Zijn verslavingen, zijn relatie tot vrouwen als versierder, pooier en echtgenoot, en zijn woedende en soms gewelddadige conflicten met collega's. En dat alles zonder zelfbeklag of gemoraliseer. Zo schrijft jazzkenner Bert Fuisje in de Volkskrant. Het verhaal van Miles Davis gaat verder. Maar liefst 3 uur lang, morgen in de Beat, in deel 2 van Miles.